Dit is Nieuw Business Radio.
Welkom bij Water Talks, een podcast en radiospecial die de Nederlandse watersector en zakelijke professionals over de hele wereld inspireert. In samenwerking met het Netherlands Water Partnership maakt Nieuw Business Radio podcast specials zoals deze rondom het Partners for Water Program. Vandaag gaan we naar Argentinië, want we hebben het over Zarate en de Paraná Delta Footprint. Een bijzonder waterproject in het noorden van Argentinië, vlakbij Paraguay en Uruguay. Mijn naam is Volkert Tempelman. Mijn gasten in deze Water Talk zijn Nahuel Becan Davila, directeur bij Becan Davila Urbanismo, en Arjan Braamskamp, Regional Manager Americas bij NWP. Welkom heren.
Goedemiddag.
Goedemiddag, Volker.
Goed dat jullie erbij zijn. Een korte intro, want ik heb jullie geïntroduceerd, maar het is altijd nog beter als je het zelf doet. Arjan, wat doe jij precies bij NWP?
Ik ben dus regio manager voor Noord- en Zuid-Amerika. En dat betekent dat we met een klein team van zo'n 4 mensen en nodige communicatiepersoneel, een aantal stagiaires, proberen om de Nederlandse sector te helpen, specifiek in de Zuid- en de Noord-Amerikaanse markt. Identificeren van kansen. Proberen om hun beter te positioneren internationaal.
Helemaal van de USA, Amerika tot aan Mexico en helemaal zuidelijk naar Argentinië en nog verder.
Ja, we doen geen halfwerk. We doen gewoon alles. We doen gewoon alles.
Ja.
We kunnen ook alles, dus dat is goed.
Goed man. En hoe zit dat voor jou, Nahuel? Wat doe jij precies bij jouw eigen bedrijf met die mooie naam?
Ik ben architect en stedenbouwkundige. En samen met mijn partner Adrian Puentes runnen we het bureau. We doen voornamelijk ruimtelijke strategieën, architectuurprojecten, landschappelijke projecten. Alles wat te maken heeft met het ontwerp van onbebouwd en bebouwd.
En volgens mij ben jij een hele creatieve geest. Volgens mij ontstaan ideeën waar we bij zitten hier in de studio.
Nou, ik denk dat ik wel creatief ben, maar ik voornamelijk ben goed in organisatie. Ik kan projecten heel goed managen.
En, dat horen de mensen denk ik ook wel, jij bent Argentijn. Jij woont al heel lang in Nederland, dus jij spreekt gewoon supergoed Nederlands.
Dankjewel. Ja, ik woon al bijna 30 jaar in Nederland. Ik ben inmiddels zo gewend voor mij is mijn vaderland en Nederland.
Met deze Water Talks podcast serie willen we de luisteraars een kijkje geven in het Partners voor Water programma en de rol van NWP daarbij. Want hoe gaan NWP en het programma bij projecten over de hele wereld van idee en plan naar de echte werkelijkheid? Maar eerst de basics. Arjan, wat is eigenlijk het verschil tussen enerzijds het Netherlands Water Partnership en anderzijds het Partners for Water programma?
Oké, nou dat is sowieso een goede vraag. Netherlands Water Partnership, wij zijn een stichting. Dus wij vertegenwoordigen al meer dan 20 jaar de Nederlandse watersector. We hebben zo'n 180 leden. Dat zijn NGO's, academische instellingen, bedrijven en ook overheden. Zoals bijvoorbeeld alle waterschappen die aangesloten zijn. En een van de programma's die wij uitvoeren is het Partners voor Water programma. Dat doen we niet alleen. Dus het Partners voor Water programma is een instrument van de Nederlandse overheid. Wat onder de verantwoordelijkheid ligt van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. En in de praktijk wordt het uitgevoerd door 2 partijen. Door RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En door NWP specifiek voor het watercomponent.
Wat maakt NWP en het programma zo uniek, denk jij?
Nou kijk, het programma is heel specifiek ingericht omdat we proberen in te spelen op globale problemen. In dit geval specifiek op thema's waterzekerheid en waterveiligheid.
Mm-hmm.
En daar merk je dat met dat de planeet groeit, de bevolking groeit, het klimaat verandert. Dat er ook steeds meer behoefte is aan dit soort oplossingen. Dus we zoeken echt naar oplossingen die passen in de huidige tijd. En er wordt vaak gerefereerd naar oplossingen die future-proof zijn. Nou is dat natuurlijk niet zo. Want over 50 jaar zullen we weer terug naar de tekentafel moeten. En waarschijnlijk nog eerder. Maar het is in ieder geval een aanzet van ons om specifiek op watergerelateerde problemen in stedelijke delta's waterproblemen op te lossen. Dus oplossingen aan te dragen.
Nou, NWP is echt heel groot. We hebben ook al meerdere van deze Water Talks podcasts gemaakt. Maar voor mensen die daar helemaal niet bij stilstaan of dat helemaal niet beseffen. Hoe urgent is het? Hoe belangrijk is het om hier nu bij stil te staan en er werk van te maken?
Ja, kijk, in principe we hebben het vaak over de verschillende scenario's, over de verschillende klimaatscenario's. Iedereen heeft wel eens gehoord over 1 graden stijging, 1,5 graden stijging. We hebben allemaal al wel eens discussies gehad over zeespiegelverhoging. En het ergste wat we momenteel kunnen doen is het business as usual scenario volgen. Dus gewoon doen alsof er niks aan de hand is, onze kop in het zand en gewoon doorlopen.
Want wat gebeurt er dan?
Ja, dat is op dit moment niet houdbaar meer. Dus we zijn natuurlijk heel erg in een soort transitie waarbij we steeds meer op zoek zijn naar de traditionele oplossingen waar Nederland van oudsher heel erg goed in is. Hè? Dus zeg maar het dijken bouwen, het neerzetten van de deltawerken, wat nog steeds staat als een van de, zeg maar, de engineering wonders of the world. Dat is niet voor niks. Wij zijn daar ook echt als land met alle kennis en alle input die we hebben en de combinatie van de academische kennis, de private uitvoering en de publieke ondersteuning vanuit beleid, daar zijn we echt heel erg sterk. Dus dan kun je afvragen van oké, maar als we daar dan zo sterk in zijn, waarom zijn we dan nu zo aan het aansturen op het verkennen van al die alternatieven? En het feit is gewoon dat we geen keuze meer hebben. Wij moeten daarin mee, want we zijn dermate met z'n allen bezig om het klimaat en de planeet dermate te veranderen, dat wij daar ook nieuwe oplossingen voor moeten vinden. En die nieuwe oplossingen die zitten vaak niet alleen maar in de grijze hoek meer, maar gaan steeds meer naar groene en natuurgestuurde oplossingen.
Mm-hmm.
Die goed zijn omdat ze op een natuurlijke basis geschoold zijn. Maar ook daardoor vaak kostentechnisch gezien heel interessant zijn. Dus als je de business case kunt maken voor een natuurlijke oplossing door het gebruik van natuurlijke krachten, dan heeft dat in principe altijd de voorkeur tot een oplossing waarbij je een enorme dijk of een enorme sluis moet bouwen. Ik wil niet zeggen dat we dat niet nog steeds moeten doen, maar wat voldoende was in 1970, 1980, is niet meer voldoende nu. Dus daar moeten we in mee in die ontwikkeling.
Ik ben ook heel benieuwd wat de afwegingen zijn die je daarbij maakt. Want dat is natuurlijk allemaal met belastinggeld, hè, waar we mee werken bij NWP. Maar daar komen we later op terug in deze podcast. Want we hebben 4 delen. Dit is het algemene deel. Zometeen gaan we in op het project van jou, Noël. En we gaan nog kijken naar de toekomst. Maar ik wil ook nu even het bruggetje alvast maken naar Latijns-Amerika. Want dat is toch een centrale plek waar we het over hebben, deze uitzending. Bij jou, Arjan, wat is de rol die NWP speelt bij het realiseren van waterprojecten in Latijns-Amerika?
Ja, we zijn dus als NWP, zoals ik zei, een van de uitvoerende partijen samen met RVO. En binnen Latijns-Amerika zijn er op dit moment 4 landen die binnen het Partners voor Waterprogramma meegenomen worden. Dus dat zijn Chili en Colombia, Mexico en Argentinië.
Waarom die eigenlijk?
Ja, dat is, er worden verschillende afwegingen op losgelaten. Uiteraard zoeken we altijd vanuit programma inzet een bepaalde mate van stabiliteit. Het is van het land zelf een bepaalde mate van economische ontwikkeling. Zodat de dingen die we kunnen doen met de beperkte budgetten die we hebben ook inderdaad een kans van impact hebben. Daarnaast zoeken we landen waarbij een stukje lokale vertegenwoordiging is. Hè? Dus we werken heel nauw samen met bijvoorbeeld het ambassade en het consulatennetwerk.
Mm.
Dus in Argentinië hebben we een hele sterke band met de mensen die daar op de ambassade werken. Die Noël ook goed kent. En waarbij we echt proberen om samen met hun een plan op te stellen voor het land. Voor meerdere jaren. Waar we dan Partners voor Water budget voor in kunnen zetten.
Waarom, Noël, is het wat jou betreft terecht dat ook aan Argentinië zoveel aandacht wordt besteed?
Nou, ik denk dat Argentinië is voornamelijk een groeiende land in de zicht van nieuwe kennissen. Ze vragen naar nieuwe kennissen. Er zijn heel mooie kansen om te investeren in onderwerpen zoals water, landbouw.
Ja.
Mijn inzicht is dat de laatste jaren Argentinië open staat voor nieuwe kennissen. En voornamelijk kennissen te maken met water gerelateerd. En dat is in Nederland uitstekend voor.
Hoe komt dat, denk je, dat de laatste tijd juist in Argentinië het geval is? Dat men er meer open voor staat?
Het is wel een groeiproces, voornamelijk aan de academie, dat heel veel is geïnvesteerd in de academie. Dus in onderzoeken, in nieuwe technologieën.
Mm-hmm.
Nou, het is een moment van de Argentijnse overheid, die heeft heel veel geïnvesteerd in onderzoeken. En dan de vraag naar nieuwe kennissen.
Hoe wordt er eigenlijk gekeken vanuit Argentinië? Jij bent Argentijn, je woont dan wel hier. Maar hoe wordt er vanuit Argentinië gekeken naar de hulp die geboden wordt vanuit Nederland, vanuit NWP?
In het concrete geval van Zárate met open armen. Het is echt een hunkering naar nieuwe kennissen. En,
nice.
En dan staan helemaal open. Tenminste, dat is mijn ervaring in dit project. dat die mensen helemaal open stonden voor nieuwe kennissen, nieuwe manieren van het bekijken van hoe kijken we de steden, mm-hmm. hoe benaderen we de problematiek, de huidige problematieken. En dat vond ik heel fijn zelf, omdat als Argentijn, maar ook als professional.
Krijgen jullie ook wel eens minder enthousiaste reacties, Arjan, als je je hulp aanbiedt in Latijns-Amerika?
Nou, ik denk dat onze inzet ook veranderd is. Hè? Dus zeg maar de oude ontwikkelingssamenwerking mentaliteit, de bijna koloniale mentaliteit, waarbij we op zijn Nederlands als zeg maar met onze westerse kennis onder onze arm het land binnenkwamen stormen en dan vervolgens gingen uitleggen hoe het moest. Ja, dan weten we natuurlijk ook dat dat echt iets is van de verleden tijd. Mm-hmm. En ik denk wat we nu heel goed doen in de opzet van het programma, is het creëren van lokale betrokkenheid en lokale ownership. Ja, dus het is gewoon heel erg belangrijk dat als we met een bepaald idee, met een bepaalde filosofie proberen om in de lokale context oplossingen aan te bieden, dat die ook gedragen worden door niet alleen de lokale politiek, maar ook de lokale mensen die daar direct mee te maken gaan krijgen en die daar zeg maar door die daar de impact van ondervinden. Hè, wij gaan op een gegeven moment als Nederlanders, even los van misschien een bedrijf wat je daar op gaat zetten of lokale mensen die je aan gaat nemen, maar uiteindelijk gaan wij weer weg. Dus op het moment dat je dat draagvlak voor die oplossingen lokaal niet kunt creëren, dan worden je slagingskansen al meteen dermate klein. Dan is het al bijna niet meer de moeite van je inzet waard. En dan ben je wat ons betreft ook echt verkeerd bezig.
Ik denk dat het ook belangrijk is dat je de cultuur goed kent. Hoe het werkt, hè? Hoe breng je jouw kennis over? Hoe creëer je inderdaad een draagvlak? Dat je niet met de mentaliteit gaat zoals Arjan zegt, nou zo moet het worden. Maar dat je echt jouw kennis overdraagt. Mm-hmm. En dat je wordt aangepast aan de lokale manier van doen. Ik denk dat is echt cruciaal voor Latijns-Amerika. Ik werk zelf ook in Mexico, in Chili, in Colombia. En dat heb je altijd dezelfde problematiek. Hoe breng je jouw kennis over? Hoe ken je eerst de culturele aspecten van de projecten, van de mensen? En Argentinië is een groot land, dus je hebt Buenos Aires, waar nu mijn wijzen zijn, maar je hebt ook Patagonië, die ook totaal anders is. En je hebt het noorden van Argentinië, die ook anders is. Dus je moet echt goed weten hoe de lokale cultuur is.
Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat hebben aangepakt bij het project Zarate en de Paraná Delta Footprint. Dat hoor je zo meteen na de break, want dan zijn we terug met meer Water Talks op New Business Radio.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Welkom terug bij Water Talks, een podcast en radiospecial die de Nederlandse watersector en zakelijke professionals over de hele wereld inspireert. In samenwerking met het Netherlands Water Partnership maakt New Business Radio podcast specials zoals deze rondom het Partners for Water programma. Vandaag staat Argentinië centraal. Want we hebben het over Zarate en de Paraná Delta Footprint. Een bijzonder waterproject in Argentinië. Te gast hier in de studio zijn Nahuel Becan Davila, directeur van Becan Davila Urbanismo. En Arjan Braamskamp, Regional Manager Americas bij NWP. Welkom terug, heren. We gaan het echt hebben over het project nu. Nahuel, wat is het Zarate en de Paraná Delta Footprint eigenlijk voor een project? En gebruik ik project in de juiste manier in dit kader?
Ja hoor, ja, je gebruikt het goed. Het project Zarate Delta Footprint is een project dat behoogt om een masterplan te maken voor het gedeelte van de gemeente Zarate. Gemeente Zarate is een van de gemeenten langs de Paraná rivier. En die heeft, zoals andere gemeenten, andere rivieren, heeft het kenmerk. De helft van de gemeente ligt op het territorium, op het continent. En de andere helft ligt letterlijk in de delta.
Mm-hmm. Uitdagend lijkt me ook dan, want dat levert ongetwijfeld heel veel problemen op.
Dit is gewoon een delta. Zoals alle deltas in de wereld heeft een speciale kenmerken, bijzondere kenmerken. En dat is dat overstromingen wordt. Mm-hmm. Het is een gedeelte van het land dat overstroming wordt. Dat komt heel veel water. Het betekent dus dat in de hoge seizoen kan overstroomd worden, dus ja. Ander ligt onder water. En dat gebeurt niet vaak, maar het gebeurt het wel. En dat betekent dus dat dat gedeelte van het land niet veilig is om activiteiten zoals werken, recreëren. Maar het gebeurt het wel.
En neem ons eens mee om een beetje een beeld te schetsen voor de mensen die nu zitten te luisteren. Waar is dit in Argentinië en hoe ziet het daar uit?
Sarate ligt ongeveer 50 kilometer van Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Het is een stad van ongeveer 120.000 inwoners. Het is ongeveer 1200 vierkante kilometer groot.
Ja.
En het gedeelte in de delta, moet je voorstellen, is ongeveer zo groot als Rotterdam, Amsterdam en Den Haag samen.
Gewoon de hele Randstad ongeveer?
Ongeveer. Dus die grote steden,
wow.
die is de grootte van het gedeelte van deze gemeente. Oh, ik zal weer even vertellen hoe het begon is, want het is wel grappig.
Ja, graag.
Er komt iemand van de voorzitter van de Bond van Architecten van Zárate. Die kwam op bezoek in Nederland. En die heeft me gecontacteerd. Die zei, nou, een Argentijn die weet over water. Dan ga ik meteen in gesprek. En toen vertelde hij me, nou, we zijn op zoek naar de manier om onze deltagebied te ontwikkelen. Heb je wat ideeën? En ik zei, nou, zeker. Ik heb een aantal ideeën. Guillermo Gulden, die is de naam van deze architect. We zijn inmiddels wel goed bevriend. Zijn eerste ideeën waren, nou, kunnen we iets tegen overstromingen doen?
Ja.
Ik zei, nee, eigenlijk niet. Want in delta moet je dat niet doen. In delta moet je laten overstromen. Je kan wel een aantal activiteiten doen, maar je moet geen dijken maken.
Ik had zijn gezicht wel willen zien op dat moment. Ik was natuurlijk helemaal verbaasd.
En zo begon het. En zo begon onze relatie, onze correspondentie, onze uitwisseling van ideeën en onze eerste bezoek naar Argentinië. Namens mijn bedrijf en nog andere bedrijven.
Hoe wist hij jou te vinden eigenlijk? Hoe is hij bij jou terechtgekomen dan?
Via.
Zo gaat het.
Het was geen acquisitie, dus gewoon een telefoontje van hallo, zullen we een afspraak maken en een koffie gaan drinken? Dat je me vertelt, wat doe je met water? En ik vertel jou over Zárate. En zo is het begonnen. Dus heel.
Hey, jullie daarheen. En wat was je eerste indruk toen je daar kwam en dat zag?
Nou, ik moet wel zeggen, ik heb in Buenos Aires gestudeerd. Maar ik ben echt nooit naar de delta gegaan. Ik ken de delta zelf niet. Dus ik weet van plaatjes, van hoe ziet het eruit. Delta Tigre, die is heel bekend. Mm-hmm. Waar mensen een huisje bouwen aan de rivier. Maar ik kende niet. Dus we gingen daar naartoe. We zijn excursies gaan maken met de boten. En hij vond het geweldig. Het is echt een geweldig gedeelte van het land.
En zag jij ook al meteen, kreeg jij meteen inspiratie hoe je daar de uitdaging kon gaan aanpakken?
Ja, want kijk, het is nogmaals een deltagebied met veel rivieren, met veel water. En de helft van dat gedeelte in de delta bestaat uit wetlands. En de andere gedeelte is lijk op Nederland. Wat zijn polders? Dus ze hebben daar dijken gemaakt, ze hebben gepolderd. En dan zit de helft van die grond zit in productie. Dus het is de helft productie en de helft wetlands. Dat maakt heel bijzonder. En heel fragiel, maar aan de andere kant heel uitdagend. Wat kun je dan doen? Hoe breng je natuur en productie aan elkaar?
Mm-hmm.
En zo begon onze uitdaging.
Want dat is wat uiteindelijk de uitdaging was. Dit is wat aan jou werd gevraagd. Kan jij dat voor ons regelen?
Klopt, ja.
Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je begonnen?
We zijn begonnen met echt met participatie. We hebben de eerste workshop-ateliers georganiseerd, dus ontwerpateliers, met een hele brede stakeholders. Dus stakeholders van de overheid, stakeholders van de ONG's, mensen van de productie. En we hebben gediscussieerd over wat is de toekomst van dit gedeelte. Hoe kunnen we dat met z'n allen iets bijzonders maken? En het waren twee geweldige sessies op dat moment.
En hoe ben je toen van start gegaan? Want ik ben heel benieuwd hoe dat dan in de praktijk gaat, zeg maar. Dan komt er dus een idee uit van, nou, dit willen we bereiken, zo gaan we het doen. Hoe begin je dan?
Nou, het is een creatief proces. En het is ook een planvormingsproces, waar we in Nederland ontzettend goed in zijn. Hoe organiseren we een proces, een planningproces?
Mm-hmm.
En hoe ziet daar de stakeholdersparticipatie erin? Dat is ontzettend belangrijk. Maar ik moet wel zeggen dat de rol van de ambassade op dat moment was heel, heel sterk, heel bijzonder, heel goed. Want ze hebben ons ondersteund. Want de ambassade speelde daar vanaf dat moment een belangrijke rol.
Van de Nederlandse ambassade?
De Nederlandse ambassade in Buenos Aires. En ook de ENWP speelde ook een rol. Dus eigenlijk, Messenale hebben vanaf dat moment begonnen met een proces. Zo'n avontuur om de Zárate mooier te maken.
Want het is ook bijna een exportproduct, hè, van Nederland. Die Nederlandse werkwijze. Stonden de mensen in Argentinië daar open voor?
Ja, het ging echt geweldig. We passen van ons bureau passen we altijd zo'n participatiemethode. We doen heel veel ontwerpateliers, wat iedereen een idee bijdraagt. En dat wij uiteindelijk dus alle ideeën samenvoegen tot een gemeenschappelijk idee.
Ja.
En dat is heel bijzonder in Nederland. Hè. Dat is een product dat in Nederland heel bijzonder... Het is heel Nederlands.
Ja, het poldermodel.
Het poldermodel.
Ja.
Maar we passen volgens de lokale cultuur aan. Dus we gebruiken niet het Nederlands poldermodel, maar we hebben in dit geval het Argentijns poldermodel gebruikt.
Ja.
En dat is, ja goed, dat is niet wetenschappelijk. Het is iets wat je doet als professional. Dat haal je van jouw ervaring.
Ja, en hier werd het dus, dat Nederlands poldermodel wordt helemaal naar de Argentijnse manier aangepast.
Ja.
Arjan, dit is op zich wel interessant, hè, dat poldermodel een exportproduct op zich is geworden, als het ware.
Ja, het is natuurlijk, het begrip polder heeft lang niet altijd een positieve connotatie wat dat betreft. Hè. Het is ook nog wel eens equivalent aan eindeloos ergens over doorpraten. Ja, in plaats van op een gegeven moment nou eens aan de slag gaan met z'n allen. Maar in het buitenland is het poldermodel echt een soort veredeld, inderdaad wat je zegt, exportproduct geworden. En we zijn er ook echt wel heel goed in als Nederland. Hè. We proberen in Nederland heel erg de academische sector, de kennis die we hebben, proberen we te mobiliseren door vanuit de publieke sector daar het beleid op aan te laten passen. Van hey, wat kunnen we en wat hebben we nodig om dat soort kennis naar de markt te brengen. En daar gaat dan de private sector ook mee een rol spelen. Hè. Dus die gouden driehoek waar we het altijd over hebben, dat bestaat ook echt. En dat is ook zeg maar een van de basis waarvan NWP ook gecreëerd is. Hè. We wilden per se dat al die partijen vertegenwoordigd zijn binnen die organisatie.
Mm-hmm.
Zodat je ten alle tijde de beste kwaliteit kunt aanbieden voor een specifiek probleem. En in dit geval ligt dat probleem in Zárate. Maar het model van participatief stakeholder participation. Ja, dat dragen we nu eigenlijk heel breed uit. En wordt in heel veel van de Partners voor Waterlanden momenteel toegepast. In welke projectvorm dan ook.
Nu staan we in Nederland ook bekend om het knijterig zijn. Om het cent te tellen. Toch ook de financiën. Hè?
Echt waar, joh.
Hoe ging dat dan bij dit project in Argentinië? Werd er op de centen gelet?
Nou ja, kijk, je werkt natuurlijk binnen de budgetten die beschikbaar zijn. En dit zijn, zoals wij nu in het Zárate-proces zitten. Er was natuurlijk een masterplan ontwikkeld door Nouwel.
Ja.
En daar is een klein beetje budget voor beschikbaar gesteld vanuit het Partners voor Waterprogramma. Hè, omdat we specifiek kijken naar van hey, dit kan een positieve bijdrage leveren aan de community van Zárate binnen de stedelijke delta op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid.
Mm-hmm.
Hè, dus we zoeken wel echt binnen het mandaat van het programma projectideeën en projectvoorstellen die ook die ambitie hebben. Maar ook wel behapbaar zijn. Hè? Ik bedoel, als de ambitie is om, heel Manhattan bijvoorbeeld floodproof te maken. Wat natuurlijk na Sandy een heel, zeg maar, actueel onderwerp is.
Ja, de grote storm.
Maar ja, wie gaat dat financieren?
Ja. Hè?
Dus de budgetten die je hebt, die bieden je een aantal mogelijkheden. En binnen dat budget moet je creatief zijn. En moet je vooral proberen om met het budget wat je hebt zoveel mogelijk impact te bereiken. En dan kom je dus bij een verhaal als Zárate en de betrokkenheid van Nouwel en zijn team. Die daar al een heel concreet idee over had. Voordat wij überhaupt aan boord kwamen, daar inderdaad al, hè, zeg maar, zelf al tijd en dus geld in geïnvesteerd had. En dat zijn voor ons signalen van hey, wacht even, deze mensen zitten hier zelf in. Ze geloven in het concept. Ze hebben de lokale gemeente al meegekregen. Er is politiek draagvlak. Ja, dan heb je al zoveel van de boxes eigenlijk al gecheckt.
Ja.
Dat het daarna een kwestie is van als we dat op een goede manier in een terms of reference en binnen het budget kunnen uitvoeren. Ja, dan is dat voor ons een alle licht op groen en gaan.
Ter afronding van dit tweede blok alweer, Nouwel. Wat is het uiteindelijke resultaat en wat levert het op nu?
Oh, dat is een goede vraag.
kan je het kort samenvatten?
Zij proberen kort samen te vatten. Nou, je kan een aantal goede resultaten benoemen. De eerste is dat wij nu een masterplan hebben neergelegd voor een gemeente. Dat ontzettend veel kansen openmaakt voor niet alleen maar voor ons als bedrijf, maar ook voor andere Nederlandse bedrijven op verschillende sectoren. Dat is de ene. De tweede is dat een gigantische draagvlak is gecreëerd om verder te gaan. Zelf om te dupliceren in andere gemeenten van de Delta. Mm-hmm. Want er zijn nu gesprekken met de provincie, met de nationale regering. Heeft een hele grote impact gehad. Dus wij als professionals zijn ontzettend blij met het resultaat. Een ander resultaat is dat we hebben 40 projecten genoemd in onze masterplan. 40 uitvoerbare projecten.
Ja.
Met een eerste strategische financieringen voor de projecten. Er zitten helemaal nu open om echt om een nieuwe stap in te zetten.
Positief, goed
ja,
om te horen.
Heel positief, zeker.
We gaan even naar de break. Zometeen meer Water Talks op New Business Radio.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Welkom terug bij Water Talks, een podcast en radiospecial die de Nederlandse watersector en zakelijke professionals over de hele wereld inspireert. In samenwerking met het Netherlands Water Partnership maakt New Business Radio podcast specials zoals deze rondom het Partners for Water programma. Vandaag staat Argentinië centraal, want we hebben het over Zárate en de Paraná Delta Footprint. Dat is een bijzonder waterproject in Argentinië. Te gast hier in de studio zijn nog steeds Nahuel Becan Davila. Hij is directeur van zijn eigen bedrijf Becan Davila Urbanismo. En Arjan Braamskamp, hij is Regional Manager Americas bij NWP. Heren, goed dat jullie er nog allebei bij zijn. We gaan het in dit derde blok van Water Talks deze keer hebben over Building with Nature. Eigenlijk een beetje een breder perspectief. Maar Nahuel, jij wilde nog even terughaken op het project Zárate en de Paraná Delta Footprint. Want jij zei tijdens de break van ja, we moeten wel goed beseffen hoe groot en hoe goed die stakeholdersparticipatie is geweest in dit project. Waarom vind je dat belangrijk om te benadrukken?
Nou, ik denk dat het belangrijk is voor de duurzaamheid van het project is dat je zoveel mogelijk stakeholders uitnodigt om te participeren in het planvormingsproces. In de beslissingen van het proces. Nou, we hebben heel mooi samengewerkt met de Bond van Architecten van Zárate, mm-hmm. met de gemeente Zárate zelf, met de landbouwers, met de verschillende ONG's, met de Universiteit Titela, met de Universiteit San Martín, met scholen die in de directeur van de scholen in de Delta zelf, dan zijn er twee kleine schooltjes. We hebben ook daar met de directeurs ook samengewerkt, met de bewoners die nog in het eiland, met de mensen van toerisme, mensen van de provinciale regering, mensen van de prefectura naval, dus mensen, dat zijn die mensen die voor water bewaken.
Ja.
Dus eigenlijk alle mensen zijn betrokken geweest in verschillende ontwerpateliers. En iedereen heeft gezegd nou, wat de uitdagingen waren, wat de ambities waren. En onze rol was alle ambities aan elkaar te koppelen en één visie te ontwikkelen.
Ja, lijkt me een ontzettende uitdaging.
Nou, het was heel mooi en bijzonder om te doen. En de visie bestaat uit 5 punten. Dat hoeft niet zo groot te zijn, maar waren de 5 punten waar die mensen, iedereen eens was. En waren heel simpel. Zoals, nou, we willen graag een goede ontsluiting met een goede corridor met een boot. We kunnen oversteken naar de overkant. Dus hele simpele ambities die door iedereen werd
gedragen.
Hoe heb je die neuzen dezelfde kant op gekregen hiervoor? Of ging dat eigenlijk vanzelf? Wilden mensen het zo graag?
De mensen willen zelf graag, maar ik denk dat wij hebben een methodiek toegepast waardoor iedereen een ruimte kreeg. En dat maakte dus het proces bijzonder. We hebben dat methodiek, dat moet je zelf bepalen, moet je zelf ontwerpen. Hè, hoe ga je dat toepassen? En dat is niet voor overal hetzelfde. Dan moet je altijd, elke plek heeft een bijzondere strategie om stakeholdersparticipatie.
En wat was hier de methodiek die heeft gewerkt?
De ontwerpateliers. Dus mensen die gingen echt schetsen en gingen echt. De mensen die ooit nooit een pen hebben gepakt, die gingen zich schetsen maken, tekeningetjes maken. En dat maakte iedereen ontzettend blij en ontzettend participatief.
Hoe wist je dat je die methode het beste kon gebruiken? Of ontstaat zoiets dan? En dat voel je dat dan aan?
En dat voel je wel aan. Dan voel je wel de synergie van het groep. Dan voel je wel in welke richting moet gaan. Dat haal je eigenlijk van die mensen zelf. Van de gesprekken van tevoren. Die organiseren van tevoren in zo'n bilaterale gesprekken. En dat kreeg je dus dat gevoel. Nou, in die kant moeten we gaan.
Hoe blij zijn de mensen eigenlijk daar met dit hele project?
Nou, heel blij. Ja? Heel blij. Ja, heel blij. Ik moet wel zeggen, ze zijn heel blij. Ja. En ze zitten te wachten op een vervolg. Hoe gaan we nou verder? Dat krijg je nu te horen. Hoe gaan we hier verder?
Want het gaat verder, of niet?
Ik hoop van wel, ja.
Wel hangt dat dan ook weer af van in hoeverre NWP daarin mee wil en andere partijen?
Nou, zeker. NWP zal nu een ontzettend belangrijke rol spelen. Ook samen met de ambassade. Maar ook de lokale regering, die zou het belangrijkste rol kunnen spelen. En ook andere Nederlandse partijen.
Want we hebben het in dit blokje over Building with Nature. Dus eigenlijk vanuit een breder perspectief, Arjan. Hoe past nou specifiek dit project, Sarate en de Paraná Delta Footprint, in die Building with Nature visie?
Ja, ik denk dat dat een combinatie is van de toepassing van het feit dat je alle mensen betrekt in het proces. Sowieso, hè, mensen willen graag. Hè. Je bent toch voor een gedeelte bezig met het strelen van ego's. En als mensen een klein beetje van hun eigen input terugzien in zo'n uiteindelijk masterplan of in zo'n visie of in zo'n schets. Ja. Dan worden mensen blij van. Hè. Dan krijg je ook echt het idee van de kleine man wordt gehoord door de grote overheid. Ook op dat niveau. Dus ik denk dat dat positief is. En als het gaat over de toepassing van Building with Nature, juist hier specifiek. We zoeken natuurlijk altijd met het ontwikkelen van projecten binnen het Partners voor Water programma. Naar projecten die heel goed passen binnen het mandaat van het programma. En het mandaat van het programma is natuurlijk waterveiligheid, waterzekerheid binnen een stedelijke delta. Nou ja, als je dan ziet dat zo'n gemeente als Sarate eigenlijk een hele goede, een hele vruchtbare bodem biedt om zo'n project voor de eerste keer te laten zien. Hoe het eruit zou kunnen zien. Voordat je bij wijze van spreken, als je ditzelfde proces in Buenos Aires had willen doen, dan waren we nu nog bezig om alle stakeholders bij elkaar te vegen. Want dan is de schaal op dat moment nog te groot. Dus ik heb het idee dat met Building with Nature dat het heel belangrijk is dat wij kunnen laten zien dat Building with Nature ook echt een haalbaar alternatief is voor de manier zoals we nu dingen tot 15 jaar geleden dingen gedaan hebben. Dus zeg maar gewoon de grijze aanpak, het bouwen van dammen en dijken en op die manier proberen om je waterveiligheid te borgen. Ik denk dat dat achterhaald is. Maar dan moeten we wel kunnen laten zien dat die alternatieven ook werken. En dat betekent dat we het moeten laten zien. Dus we moeten in sommige gevallen ook gewoon echt projecten gaan uitvoeren. Maar we moeten ook kunnen laten zien dat het businessmodel erachter werkt. Hè? Dat we dezelfde hoeveelheid van bescherming, dezelfde hoeveelheid van verminderd risico en daardoor dus het kostenplaatje ook rond kunnen krijgen. Als je kunt laten zien dat een aanpak zoals Noël gedaan heeft in Zarate een vergelijkbare impact heeft op waterveiligheid en waterzekerheid als het bouwen van een dam 10 kilometer voordat de rivier Zarate binnenkomt. Het versterken of het verhogen van alle kaders. En je kunt laten zien in het kostenplaatje dat de impact daarvan hetzelfde is. En dat kunnen we tegenwoordig heel goed. Hè? Met modelleerwerk en met scenario-analyses. Die ook toegepast worden door partijen als in dit geval Beck and the Villa. Als je dat kunt laten zien, dan ben je al heel erg ver. En op het moment dat je dan ook lokaal kunt laten zien van het werkt niet alleen hier. Maar dit is het kostenplaatje wat erachter zit. Dit is de besparing of dit is de vergelijkbare kostenberekening op het moment dat je dat met grijze infrastructuur gaat invullen. Ja, dan zijn we heel dichtbij van een grotere implementatie en een groter gebruik van Building with Nature principes. En dat is wat mij betreft heel mooi.
En is dat ook waarom het nu wel lukt om dit soort projecten van de grond te krijgen en 10, 15 jaar geleden niet? Omdat je toen niet kon laten zien dat het ook anders succesvol kan?
Nou, ik denk dat dat een hele grote factor is die daarin meespeelt. We kunnen met z'n allen over Building with Nature praten. En we kunnen met z'n allen praten over het feit dat we proberen om de planeet iets beter te maken. Maar uiteindelijk hangt overal een prijskaartje aan vast. Dus op het moment dat je daar politiek draagvlak voor probeert te creëren, dan moet je ergens die discussie voeren. Zo van, joh, wat is nou de impact van wat we gaan doen? En wat is het kostenplaatje wat er tegenover staat? En wat is het kostenplaatje van de alternatieven? Volgens mij als je dat kan, en dat kunnen we nu eigenlijk heel goed. Hè? We kunnen al heel goed aantonen van wat de impact is van zo'n Building with Nature ingreep. Ja, dan ben je denk ik, dan zijn we wel heel dichtbij al.
Wat betekent het voor jou, Noël, Building with Nature?
Nou, er zijn wel technische aspecten van Building with Nature. Een van de krachten van Building with Nature is inderdaad participatiemethode. Ja. Maar ook het feit dat je de krachten van de natuur kan gebruiken. En dat is niet nieuws. Het is eigenlijk iets wat wij nu aan het herontdekken zijn. Want er zijn voorbeelden van heel lang geleden dat in Latijns-Amerika ook Building with Nature is gebruikt.
Echt eeuwenoude technieken misschien al.
Klopt. Een voorbeeld is een Chinampas in Mexico. Het zijn een aantal voorbeelden die we hebben verder onderzocht. Maar Wat wij nu doen in Zárate is, we hebben een onderzoek gedaan naar sedimentatie bijvoorbeeld. De modder die de rivier meeneemt. Mm-hmm. En we hebben daar toegepast in ons ontwerp. Dus hoe kunnen we de sedimenten van de rivier gebruiken voor de ontwikkeling van een van de projecten? Of hoe kunnen we bepaalde gebieden binnen de delta verdedigen met het gebruiken van bomenstructuren? Dus eigenlijk zijn hele simpele manieren om in te grijpen met het gebruik van de bestanden natuurlijke elementen. Dus modder, water, mm-hmm. zon en wind. We hebben niet alles onderzocht, want het is wel vrij breed. Maar we hebben heel voornamelijk geconcentreerd in het watersysteem en in het systeem zelf van de wetlands.
Zou jij niet anders willen dan building with nature?
Nee.
Denk je ook dat het in de nabije of langere toekomst gewoon de manier is dat we nooit meer naar die oude methodes gaan teruggrijpen?
Ik denk dat wij in een richting gaan inderdaad van het herontdekking van materialen en technieken. Maar ook een aanpassing van onze manier van werken als professionals. Wat kunnen we gebruiken? Wat is het beste van onze steden, voor onze plattelanden? En dat is niet meer het toepassen van overal dijken. Ik denk dat het is een soort een herontdekking van de krachten van de natuur. En maar ook een herontdekking van onze beroep.
Waar komt dat vandaan dan? Waarom staan we daar nu met z'n allen een keer dan weer zo voor open?
Naar mijn mening heeft te maken dat een soort een bewustwording van wat gebeurt in ons planeet. En dat een bewustwording van mezelf als professional van wat ben ik aan het doen. Wil ik de steden wel veilig en attractiever maken, dan moeten we zorgen dat het veilig zijn. Dat moet zorgen dat het water goed stroomt, dat water goed wordt geïnfiltreerd. En dat de tweede vraag is, hoe ga ik dat doen? Ga ik overal dijken neerzetten? Of ga ik infiltratieplekken in de stad doen?
Ik ben heel benieuwd naar andere technieken die er ook goed voor in te zetten zijn. En waar we nu staan, waar we over 5 jaar staan, waar we over 50 jaar staan. Dat gaan we zo meteen bespreken in het vierde en laatste gedeelte van deze Water Talks. Nu gaan we naar de break. Zometeen dus meer Water Talks op New Business Radio.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Welkom terug bij Water Talks, een podcast en radiospecial die de Nederlandse watersector en zakelijke professionals over de hele wereld inspireert. In samenwerking met het Netherlands Water Partnership maakt New Business Radio podcast specials zoals deze rondom het Partners for Water programma. Vandaag staat Argentinië centraal, want we hebben het over Zárate en de Paraná Delta Footprint. Dat is een bijzonder project in Argentinië. Te gast hier in de studio zijn Nahuel Becan Davila. Hij is directeur van Becan Davila Urbanismo. En Arjan Braamskamp, Regional Manager Americas bij NWP. We zitten hier in de studio en net raasde ineens de hagel, de sneeuw en de wind hier tegen de ramen aan, Arjan. En dat is een beetje de laatste dagen. Is dat een voorbode, een soort van slechte voorbode van wat eraan komt als we niet onze koers aanpassen?
Nou ja, goed, een slechte voorbode. Ik wil het niet meteen af laten hangen op één flinke hagelbui. Maar de afgelopen dagen waren wel echt een beetje heel raar. Ja. Dus wat dat betreft, ik denk dat we zeker... een meetbare impact hebben die niet positief is op de planeet. Op de manier zoals we, laten we zeggen, de afgelopen 50 tot 100 jaar ons werk gedaan hebben. Maar ja, goed, daar staat ook tegenover dat dus ook een voedingsbodem is voor dit soort projecten en het toepassen van Building with Nature principes.
Ja, om daar echt mee aan de slag te blijven en dat verder uit te bouwen.
En voor mij heeft het ook wel een sentimenteel karakter. Hè? In de zin van... heel veel van de Building with Nature principes beroept zich ook op het feit dat je probeert om een origineel natuurlijk systeem terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat. Voordat wij met z'n allen als mensen zeg maar daar doorheen gingen lopen, bouwen, doen. Wat nu blijkt dat eigenlijk niet de beste manier was. Dus wat dat betreft is het ook een stukje zeg maar verlangen naar hoe het was. Mm-hmm. En als we die staat op de een of andere manier kunnen zeg maar opnieuw vorm kunnen geven. Dan is het juist nu heel erg verkoopbaar. Want dat betekent heel vaak meer groen. Nou, dat wil iedereen. Daardoor meer biodiversiteit, hè, wat je probeert te stimuleren. Met groene oplossingen heb je heel veel voordelen als het gaat over bijvoorbeeld CO2-afvang. Dus dat is ook positief. En het feit dat het ook nog eens lokaal gedragen wordt. Dus de lokale gemeente voelt zich eigenaar van zijn eigen kleine stukje planeet. Dus die mensen die zien hun eigen stukje planeet verbeteren, vergroenen, duurzamer worden. En ik denk dat dat ook wel een stukje lokale trots is waar je op inspeelt met principes als Building with Nature.
En toch heb ik het gevoel dat het niet werkt om het door te drammen of zo. Dat mensen daar dan weer dat afschrikt.
Het heeft natuurlijk tijd nodig. Kijk, naast deze hele discussie, en wij hebben hier een discussie nu over, natuurlijk heel erg geschoold op het feit dat we proberen om de planeet te verbeteren, dat we proberen om projecten uit te voeren die een positieve impact hebben op de planeet, maar ook op de economie, op de maatschappij, op de publieke gezondheid, op de algemene quality of life van de mensen. Dit is natuurlijk wat dat betreft een project wat dan een beetje in isolatie zit. Daar zit natuurlijk nog een hele politieke en beleidsmatige discussie die daar parallel aan loopt. En die moeten op een gegeven moment natuurlijk samenkomen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook het moeilijkste.
Ik denk ook dat het een herontdekking is van bepaalde waarden. Neem maar het water. Volgens mij zijn we nu bezig om een herontdekking van de culturele waarden van het water in Latijns-Amerika. Mijn bureau is bezig met veel herstellen van rivieren. Ja. Rivieren in Latijns-Amerika worden gezien als een soort een opstartplaats.
Ja.
En je ziet dat in veel gemeentes en landen in Latijns-Amerika en meer een soort herontdekking van de rivier als een belangrijk onderdeel van de stad. Dat het belangrijk is, dat het mooi is, dat het gezond is, dat het schoon is. En dat is een nieuwe manier van kijken naar zoals de afgelopen 10 jaar waar het water helemaal vervuild is. En dan nu proberen we de rivieren te herstellen. Het water. En we zien het water op een andere manier. Het water is een element dat eigenlijk meer een culturele waarde heeft in Latijns-Amerika gekregen.
En wordt het daardoor ook makkelijker om projecten van de grond te krijgen? Want grotere culturele waarde, heel plat gezegd, komt er dan sneller geld op tafel vanuit de overheden om projecten te realiseren?
Het gaat makkelijker in de zin van, het is natuurlijk wel het herstellen van een rivier. Het is op een hele lange termijn. Je moet kijken altijd naar het stroomgebied, niet alleen rivier, maar je moet echt weer breder gaan kijken. Het saneren van een rivier is een gigantische investering. Maar het begint eigenlijk met kleine acties.
Mm-hmm.
Een kleine actie ook in het bewustwording van de bevolking, de bewustwording van de overheid, om de waarde te herontdekken en kleine acties te beginnen te doen, zoals de organisatie met de mensen om de oevers aan de rivier te schoon te maken. En dat gebeurt heel veel in Latijns-Amerika de laatste tijd. En we proberen ook in ons project in Zárate ook dat visie van de culturele waarde van de rivier. Daarom kijken we naar de historische achtergrond van Rio Paraná. Historische achtergrond van hoe ontstond zo'n rivier? Waarom was het zo belangrijk? Wie waren de eerste mensen die daar woonden? Dus eigenlijk een hele voorgeschiedenis om de waarde van dat gebied terug te krijgen. En in de vingers te krijgen en daar een verhaal te kunnen vertellen.
Waar zou je zeggen dat we nu staan? Kijk naar dit project, dit gebied. Waar staan we nu en waar staan we over 5 jaar en 50 jaar? Maar eerst, waar staan we nu?
We staan nu in een goede moment, zou ik zeggen. Want wat ik in andere blokken heb gezegd, iedereen is eens met een bepaalde visie voor dat gebied. Mm-hmm. Iedereen heeft een draakvlag gegeven aan de visie, aan een masterplan. En iedereen staat te wachten op een volgende stap. Dus iedereen vraagt, alle stakeholders in Argentinië vragen, nou, wat gaan we nu verder doen? Wat volgt het nu?
Weet jij het antwoord?
Nou, er zijn verschillende mogelijkheden, maar we moeten eigenlijk inderdaad alle onze krachten inzetten om een volgende stap in te zetten. En dat geldt voor de Nederlandse kant, al de Argentijnse kant.
En waar brengt dat ons, denk je, over 5 jaar?
Ik denk dat over 5 jaar hebben we een mooie gedeelte van onze Delta Zárate ingericht.
En over 50 jaar? Als je in die glazen bol mag kijken.
Over 50 jaar volgens mij is de wetlands in de hele Delta Paraná beschermd.
Ja.
En alle functie heeft een plek gekregen. En alle steden langs de rivier zijn veilig.
Deel jij die visie, Arjan?
Nou, ik vind hem wel heel erg optimistisch. Dus ik hoop zeker, dat dat zo is. Of dat ook in 50 jaar al zo is. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk wel dat we in ieder geval die ambitie moeten hebben om daar naartoe te werken. Hè? En dan kom je ook een beetje in het speelveld van, hè, om het even groter te trekken, boven het niveau van Zárate zelf. Hè, als we het hebben over discussies over Sustainable Development Goals, waar we met z'n allen naartoe proberen te werken. Er worden doelstellingen gezet voor waterkwaliteit, voor, nou ja, hè, wij kijken dan met name naar SDG 6, hè, dus zeg maar de kwaliteit van het water en het gebruik daarvan. Maar het is natuurlijk gerelateerd en gelinkt aan alles. Hè? Aan honger, aan gender equality, aan urban resilience, aan strong international partnerships. Dus hè, zolang we maar in ieder geval die ambitie hebben om die Sustainable Development Agenda, om die serieus te nemen, dan kun je dit soort projecten ook draagvlak geven om vervolgens op te gaan schalen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk je ambitie. Kijk, je wil niet dat het Zarate-project eindigt bij een masterplan. Je wil dat ergens geïmplementeerd kan worden. En om dat te doen, moet je zeg maar al die stapjes die we benoemen en al die potentiële projecten die binnen dat project geïdentificeerd zijn, die moeten wel allemaal een cumulatief effect hebben. Namelijk als je al die 40 projectjes uitvoert, dan kom je bij de, hè, als je het goed doet, kom je bij de visie die nou wel ooit zeg maar voor ogen had, ja, toen hij begon met het maken van het masterplan. En dan heb je alles bereikt. En dat zou mooi zijn. Als we die 40 projecten nou eens in de komende 50 jaar uit kunnen voeren. En dat wij over 50 jaar hier weer in de studio zitten. En dat we dan het gesprek hebben. Dan kijken of dat gelukt is. Dat lijkt me wel mooi.
Dat lijkt me ook wel mooi, ja. Om dan terug te kijken, inderdaad.
Nou, ik zal kijken of ik het kan halen.
Kijken of we eens eventjes vooruit. Ja. Eerder deze uitzending hadden we het ook over de keuzes. Daar wilde ik even op terughaken, Arjan. Die je maakt vanuit NWP bij het gebruik van ja, uiteindelijk Nederlands belastinggeld. Want ja, blijft het project waar we het nu over hebben ja, belangrijk genoeg om in te blijven investeren? Als we naar de toekomst kijken.
Nou kijk, die ambitie is er natuurlijk wel. Het Partners voor Water programma met de huidige partners, met de ministeries, CFO en NWP, bestaat al meer dan 10 jaar. Dus we proberen ook echt zeg maar in te zetten op die langere termijnen. Omdat we natuurlijk, hè, waar wij het eerder zeg maar buiten de opname al over hadden, over het feit van hey, hoe kun je nou impact creëren, maar ook meetbaar maken. Ja. Zonder dat je gesidetracked wordt door allerlei politieke processen, veranderingen van de administratie, waardoor bepaalde projecten of budgetten ineens stopgezet worden. Ik denk dat we in Nederland wel heel ver zijn als het gaat over het verankeren van belangrijke zeg maar waarden voor Nederland die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de waarde van water. En wat we daarin proberen te bereiken. En dat dus eigenlijk politieke partijen overstijgend is. Ik denk dat we daar in Nederland heel ver zijn. Zeker als je vergelijkt met de rest van de wereld. Dus ik denk dat we dat heel goed doen. En als je daarnaar kijkt, dan is de ambitie absoluut om het Partner voor Water programma ook weer te verlengen. Het Partner voor Water programma eindigt dit jaar. Er wordt nu al gekeken en gewerkt aan om te kijken of dat Partner voor Water programma ook na 2021 gewoon doorgang kan vinden. En daar hebben we allemaal goede hoop op. Maar er moet natuurlijk wel nog een ei over gelegd worden in de zin van, hè, wat wordt de format, wat wordt de structuur daarbij? En dan hoop je maar dat op het moment dat zo'n programma dan ook weer doorgang vindt, dat we de kans krijgen om door te bouwen op dit soort goede processen die ingezet zijn. Bijvoorbeeld in Zarate, maar hè, er zijn nog, even kijken, nog 16 andere landen waar we ook aan bezig zijn vanuit het Partner voor Water programma. Als we daar nou eens, hè, bij wijze van spreken, 16 juweeltjes uit kunnen pakken waarvan we denken dat ze opschaalbaar zijn en daardoor ook meetbare impact creëren. Ja, dan ben je volgens mij echt wel goed bezig.
We lopen tegen het einde van deze podcast. Noël, tot slot. Wat zou jij de luisteraars nog echt op het hart willen drukken? Wat wil je ze meegeven in het kader van alles wat we hebben besproken, deze podcast? Wat moeten ze nou echt weten?
Voor mij is belangrijk, nog wel van mijn Nederlandse professionals en collega's, dat als zij naar andere landen gaan werken, dat rekening houden met de culturele aspecten van de Nederlandse, van de omgeving in het land waar ze gaan werken. Dat is mijn boodschap. En voor de rest, ik denk dat wij ontzettend veel kennis hebben in Nederland, die wel zijn landen die te wachten staan voor de kennissen. Dus maak maar goed gebruik van.
Mooi, mooi einde. Tot zover deze Water Talks op New Business Radio. Een podcast en radiospecial die de Nederlandse watersector en zakelijke professionals over de hele wereld inspireert. In samenwerking met het Netherlands Water Partnership maakt New Business Radio podcast specials zoals deze rondom het Partners for Water Program. Speciale gasten vandaag waren Noël Bekan Davila, directeur van Bekan Davila Urbanismo, en Arjan Braamskamp, Regional Manager Americas bij NWP. Heel erg bedankt, heren. Mooi dat jullie het waren.
Ja, dankjewel voor je tijd.
Dankjewel.
Hopelijk hebben we je geïnspireerd. We horen sowieso graag van je. Dus kom maar door met je vragen en opmerkingen over deze podcast. En ook wel aan de heren hier in de studio. Je kunt contact met ons opnemen via LinkedIn. En misschien hoor je jouw vraag en opmerking wel terug in de podcast. Dat was hem. Tot de volgende Water Talks.
Dit is New Business Radio.
Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl.